Toen we nieuw waren, stonden Rosa en ik halverwege de winkel, aan de kant van de tijdschriftentafel, en konden we door meer dan de helft van het etalageraam kijken. Zo waren we in staat de buitenwereld te zien, de voorbijhollende kantoormensen, de taxis, de hardlopers, de toeristen, Bedelman en zijn hond, het onderste deel van het RPO-gebouw. Toen we wat meer ingeburgerd waren, mochten we van chefin naar de voorkant lopen, tot vlak achter het etalageraam. En toen konden we zien hoe hoog het RPO-gebouw was. En als we daar precies op het goede moment waren, konden we de zon zien tijdens zijn oversteek van de toppen van de gebouwen aan onze kant naar de kant van het RPO-gebouw. Als ik het geluk had hem zo te zien, boog ik mijn gezicht naar voren om zoveel mogelijk van zijn voeding op te vangen. En als Rosa bij me was, zei ik haar dat ze hetzelfde moest doen. Na een minuut of twee moesten we terug naar onze positie en toen we nieuw waren, maakten we ons zorgen dat, omdat we de zon halverwege de winkel vaak niet konden zien, we al maar zwakker zouden worden. Jongenscafé Rex, die toen naast ons stond, zei ons dat we ons nergens zorgen over hoefden te maken, dat de zon altijd manieren vond om ons te bereiken, waar we ook waren. Hij wees naar de vloerplanken en zei, dat daar is het patroon van de zon. Als je je zorgen maakt, hoef je het maar aan te raken en je wordt weer sterk. Er waren geen klanten toen hij dat zei. En chefin was druk bezig iets in de rode kast te zetten. En ik wilde haar niet storen door toestemming te vragen. Dus wierp ik een blik op Rosa. En toen ze met een onaangedaan gezicht terugkeek, deed ik twee stappen naar voren, hurkte neer en stak beide handen uit naar het patroon van de zon op de vloer. Maar zodra mijn vingers het aanraakten, vervaagde het patroon. En hoewel ik alles in het werk stelde, ik klopte op de plek waar het was geweest en wreef, toen dat niet werkte, met mijn handen op de vloerplanken, kwam hij niet terug. Toen ik weer opstond, zei jongens KV Rex, Clara, dat was inhalig. Jullie meisjes KV's zijn altijd zo inhalig. Hoewel ik toen nieuw was, bedacht ik meteen dat het misschien mijn schuld niet was, dat de zon zijn patroon toevallig net had teruggetrokken toen ik het aanraakte. Maar het gezicht van jongens KV Rex bleef ernstig. Je hebt alle voeding voor jezelf genomen, Clara. Kijk, het is bijna donker geworden. Het licht in de winkel was inderdaad heel erg schemerig geworden. Zelfs het wegsleepzonnebord aan de lantaarnpaal buiten op het trottoir oogde grijs en vaag. Het spijt me, zei ik tegen Rex, waarna ik me naar Rosa draaide. Het spijt me, ik wilde niet alles voor mezelf nemen. Door jouw toedoen, zei jongens KV Rex, word ik vanavond zwak. Je maakt een grapje, zei ik tegen hem. Dat weet ik gewoon. Ik maak geen grapje. Ik zou op ditzelfde moment ziek kunnen worden. En die KV's achter in de winkel? Is er al iets met ze aan de hand? Nu wordt het vast nog erger. Je was inhalig, Clara. Ik geloof je niet, zei ik. Maar ik was niet meer zo zeker van mijn zaak. Ik keek naar Rosa, maar haar gezicht was nog steeds onaangedaan. Ik voel me nu al ziek, zei jongens KV Rex, en hij zakte voorover. Maar je hebt het net zelf gezegd. De zon vindt altijd manieren om ons te bereiken. Je maakt een grapje, dat weet ik gewoon. Op het eind wist ik mezelf ervan te overtuigen dat jongens KV Rex me plaagde. Maar wat ik die dag voelde, was dat ik, zonder het te willen, Rex iets ongemakkelijks had ontlokt. Iets waarover de meeste KV's in de winkel liever niet spraken. Door wat er niet lang daarna met jongens KV Rex gebeurde, kwam ik op de gedachte dat zelfs als hij die dag een grapje had gemaakt, een deel van hem het serieus meende. Het was een stralende ochtend en Rex stond niet langer naast ons omdat chefin hem naar de vooralkoof had verplaatst. Chefin zei altijd dat elke positie zorgvuldig was uitgedacht en dat we overal waar we stonden evenveel kans maakten om gekozen te worden. Desondanks wisten we allemaal dat de blik van een klant die de winkel binnenkwam eerst op de vooralkoof zou vallen. En Rex was natuurlijk blij dat hij daarvoor aan de beurt kwam. Van halverwege de winkel keken we hoe hij daar stond, met opgeheven kin, patroon van de zon helemaal over hem heen, En eenmaal boog Rosa zich naar me over en zei: "Oh, wat ziet hij er prachtig uit. Hij zal al gauw een thuis vinden." Op Rex' derde dag in de vooralkoof kwam er een meisje binnen met haar moeder. Ik was toen nog niet zo goed in leeftijden, maar ik weet nog dat ik het meisje 13,5 schatte. En ik denk nu dat dat klopte. De moeder werkte op een kantoor en aan haar schoenen en pakje te zien bekleedde ze een hoge positie. Het meisje liep regelrecht naar Rex en ging voor hem staan, terwijl de moeder onze kant op kwam kuieren, een blik op ons wierp en toen verder naar achteren liep, waar twee cafés op de glazen tafel zaten, losjes met hun benen zwaaiend, zoals chef Finn hun had opgedragen. Op een gegeven moment riep de moeder, maar het meisje negeerde haar en bleef omhoog staren naar het gezicht van Rex. Toen stak het kind een hand uit en liet die omlaag gaan over Rex' arm. Rex zei niets natuurlijk, maar glimlachte alleen naar haar en bleef doodstil staan, precies zoals ons was opgedragen wanneer een klant speciale belangstelling toonde. "Kijk," fluisterde Rosa, "ze gaat hem kiezen. Ze houdt van hem. Oh, heeft hij even geluk." Ik legde Rosa met een harde por het zwijgen op, want straks hoorden ze ons nog. Nu riep het meisje op haar beurt de moeder en daarna stonden ze al gauw allebei voor jongens KV Rex en bekeken hem van onder tot boven, waarbij het meisje af en toe een hand uitstak en hem aanraakte.